Een vraag aan jullie, ik denk de moeders in het bijzonder, hier en daar misschien ook de vaders. Is het je wel eens overkomen dat je kind zegt, als je lekker eten gekookt hebt, en je kind die kijkt naar het eten en die zegt van, bah, dat lust ik niet, dat hoef ik niet, dat wil ik niet. Wat is dan je reactie? Pijn? En je hoeft het niet allemaal nu uit te gaan spreken wat je reactie zou zijn of is. Maar weet je wat de reactie van de meeste ouders dan is? De meeste ouders zeggen dan, ja maar weet je wel hoeveel tijd ik erin gestopt heb om die broccoli voor jou te maken? Heb je er wel eens over nagedacht dat ik vanmiddag naar de winkel geweest ben en het regende? En toen ben ik naar de winkel geweest om voor jou, voor de familie, broccoli te halen en dat lekker klaar te maken. Weet je wel dat er een landbouwer is die een zaadje geplant heeft? Weet je wel dat de regen daar allemaal opgevallen is en dat God die broccoli heeft laten groeien? Begrijp je wel dat die landbouwer heel vroeg in de ochtend dat land is opgegaan en die heeft die broccoli voor jou netjes verpakt. De vrachtwagen die heeft het zo naar Albert Heijn gebracht. En ik weet wel, toen mijn vader en moeder dat vroeger tegen mij wel eens zeiden, als dat gebeurde, dan dacht ik wel van, oh ja. Nu begrijp ik even beter wat er allemaal gebeurd is met dat stukje broccoli waar ik nu van zeg, bah, dat lust ik niet, dat hoef ik niet. Mag ik alsjeblieft appelmoes? Dat zei ik vroeger ook wel eens. Broeders en zusters, er is een hele mooie tekst in Romeinen hoofdstuk 15. En die tekst in Romeinen hoofdstuk 15 die zegt het volgende. En ik refereer naar vers 13. Romeinen 15, vers 13. En daar staat dit. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ik lees hem nog een keer. De God nu der hopen, vervullen u en vult dan even weer die eigen naam in. De God nu der hopen, vervullen Evgeni met louter vreugde en vrede. Wauw, gaan je oren al spitsen? Louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn, Evgeni, in jouw hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Wat een tekst. Evenzo, Romeinen 15, Paulus begint een beetje zijn brief af te sluiten. Er komt nog één hoofdstuk na en dan komt hij met deze woorden. En broeders en zusters, deze tekst, om daar echt de volledige diepgang van te begrijpen, de volledige rijkdom daarvan te begrijpen, moet je het hele boek van Romeinen eigenlijk goed weten. En als we dan even naar dat boek van Romeinen kijken in een soort vogelvlucht, wat zien we dan? Als je kijkt naar het eerste hoofdstuk, dan is een van de primaire gedachten van het eerste hoofdstuk, de mensen hebben God allemaal afgewezen. Ze hebben de verering van God vervangen door materiële dingen van het leven. De waarheid die God aangereikt hebt, daar hebben wij als het ware allemaal tegen gezegd op een bepaald moment in ons leven. Dat hoeven we niet. Dat willen we niet. Die waarheid gaan wij ten onder drukken, want dat heeft eigenlijk geen aantrekking op ons. Als je dan naar het tweede hoofdstuk gaat, dan zegt Paulus, alle mensen zijn schuldig. Jood en Griek. Niemand komt er onder die veroordeling vandaan, want iedereen, en vult dan ook weer even je eigen naam in. Hoofdstuk 1 zegt, vul even je eigen naam in. Je hebt allemaal tegen God gezegd in het begin, ik hoef het niet. Ik wil het niet. Ik heb er geen behoefte aan. Ik doe wat ik wil. Ik ga leven zoals ik denk dat ik wil leven. En nogmaals, dat tweede hoofdstuk, dat geldt voor iedereen. Het derde hoofdstuk laat het plan zien van God om die mens toch te gaan verlossen. Wij zeiden nee, God zei, maar ik ben nog niet klaar. Want ik hou zo ontiegelijk veel van je. Ik heb je gemaakt. Je bent gemaakt naar mijn beeld. En ondanks dat je zegt van ik wil je niet, zeg ik ben een werk begonnen in Christus, die uiteindelijk geboren zou worden, zou sterven en zou opstaan en op zou varen ten hemel. God zegt, ondanks dat je dat op dit moment helemaal niet wil, helemaal niet naar verlangt, dat is wat ik je wil aanbieden. Hoofdstuk 4 laat een beetje zien, verlossing komt alleen maar door geloof. Niet door de wet, niet door iets wat jij zelf kan doen. Dat komt alleen maar door wat God voor ons gedaan heeft. Toen wij zeiden van, het hoeft niet. Toen wij zeiden van, dat is dwaasheid. Toen wij zeiden van, dat hebben we helemaal niet nodig. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Hoofdstuk 5 laat zien wat Adam geïntroduceerd heeft. Heeft Christus totaal en compleet overwonnen. Volledig. Al het kwaad van de wereld is in Christus volledig, totaal overwonnen. Hoofdstuk 6. Waar wordt de mens gerechtvaardigd? Waar wordt de mens vrij van zonde? Waar komt die mens weer helemaal in relatie met God? En dat is als wij onszelf laten dopen op basis van geloof en van bekering. Hoofdstuk 7. Daar gaat Paulus het dilemma bespreken van als je door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan is er geen hoop. Maar als je door geloof gaat staan, dan komen alle zegeningen van God naar je toe. Hoofdstuk 8. Daar gaat Paulus heel veel vertellen over de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan staat er zo mooi in hoofdstuk 8 vers 13. Als je door de kracht van de Heilige Geest de werken van het vlees doodt, zal je leven. Met andere woorden, wij kunnen de werken van het vlees niet eens zelf doden als het niet was omwille van de Heilige Geest. In hoofdstuk 9 tot 11 gaat Paulus het dilemma van Israël bespreken. En in hoofdstuk 12 tot 16 laat Paulus zien, hoe gaan wij nu reageren op al dat prachtige, grote werk wat God heeft gedaan. En als je dat weer even allemaal bij elkaar brengt, voordat we dan in hoofdstuk 15 komen, vers 13, dan zie je opnieuw weer. We hebben hem afgewezen. We hebben hem meerdere malen afgewezen. Maar God is gestaag doorgegaan met zijn werk als verlosser. We zouden daar nog meer over kunnen zeggen, maar als je dan opnieuw weer de woorden gaat lezen, de God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Is dat niet bijzonder? Als je ook het verhaal meeneemt wat daar allemaal voor zit. En dan kan je eigenlijk zeggen, Romeinen hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8 is eigenlijk het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon die zegt, vader, ik wil eigenlijk niet meer thuis wonen. ik heb het eigenlijk niet meer naar mijn zin hier. Ik kan eigenlijk niet meer genieten van alles wat je mij op dit moment wil geven. Ik heb het gezien, ik heb het gehad, ik wil het niet meer, houd het maar voor jezelf. En we weten wat er gebeurde toen hij weer tot zichzelf kwam, zoals Lucas hoofdstuk 15 dat zegt. Hij kwam tot zichzelf en toen dacht hij van, wat heb ik gedaan? Ik zit nu bij de varkens. Ik zit nu varkensvoer te eten. Ik zit nu hetgene te eten wat die varkens aan het eten zijn. En dan denkt hij ineens, wat is er allemaal gebeurd? Dan gaat hij naar huis. Dan zien we dat de vader al van verre klaar staat met open armen en zegt van, yo, hij is terug. God maakt hem geen verwijt. Alleen open armen. Is dat niet bijzonder? Dat is onze God. Dat is onze Vader. Vol van liefde, vol van genade, voor mensen die het niet verdiend hebben. Voor mensen die het van nature niet waardig zijn. Voor mensen die allemaal gezegd hebben, ik hoef het niet, ik wil het niet. En dan kom je bij zo'n rijke tekst als Romeinen 15 vers 13. De God nu der hopen. Want dat is God. God is een God van hoop. God is een God van toekomst. God is een God die het verleden kan begraven. God is een God die het verleden, daar kan hij mee afrekenen. Psalm 103. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover zal ik jullie overtredingen van jullie doen. Dat is onze God, een God van hoop. En die God, die geeft ons wat we niet verdiend hebben. Louter vreugde, louter vrede, overvloedig in hoop door de kracht van de Heilige Geest. Het is ook niet verwonderlijk dat als je Paulus gaat lezen in dat boek van Romeinen, dat hij in hoofdstuk 11, aan het einde van hoofdstuk 11, tot die woorden komt, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Is dat niet bijzonder? Zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Gods wegen zijn wegen van liefde, van genade, van verlossing. Afrekenen met de toekomst en er zelfs geen rekening meer mee hoeven te houden. Dan staat er in vers 34, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wauw. Vroeger, toen mijn moeder dat verhaal van die prei vertelde, toen werd ik ook helemaal stil. En toen zei ik, oké, ik eet het wel op. De vergelijking gaat misschien niet helemaal op. Maar als je na gaat denken over dat verhaal van de verloren zoon. Als je na gaat denken over dat wij hem afgewezen hebben voordat we tot hem kwamen. Hoe prachtig en hoe rijk en hoe groot en hoe liefdevol en hoe getrouw onze God dan wel niet is. En nogmaals, we gaan even stilstaan bij die vier dingen. In de eerste plaats, hij zegt, dat wij vervuld worden met louter vreugde. Dus niet alleen maar vreugde, maar louter vreugde. En wat betekent het woord louter in deze context? In deze zinsnede? Dat betekent alleen maar. Alleen maar vreugde. Daarom zegt Paulus ook in Filippenzen, verheugt u zelf. En ik herhaal, verheugt u zelf ten alle tijden. Als je het woordenboek gaat bekijken over het woord vreugde, dan staat er dit. De emotie van grote vreugde of geluk veroorzaakt, er zit een oorzaak achter, door iets uitzonderlijks goeds of bevredigends intense vreugde, intens plezier, euforie, sorry. De emotie van grote vreugde of geluk veroorzaakt door iets uitzonderlijks goeds. Jullie zien wel eens waarschijnlijk de postcode loterij. Linda de Mol, zondagavond op televisie. Dan zie je die mensen, als dan die jongen, de Gestronovits, die komt dan aan de deur en dan belt hij aan met een bos bloemen. En dan zie je die mensen natuurlijk gelijk al helemaal lachen. Ze weten wat er aan de hand is. En dan komt hij met die grote check die nog dicht zit. En dan is het allemaal lachen en vreugde. Ja, er is iets gebeurd wat dat heeft veroorzaakt. Ze weten wat er in dat ding zit. En dan wordt die langzaam wordt die eruit gehaald. En bij de een is het 50.000, bij de andere 160, bij de andere 230 en bij die weer zoveel. De emotie van grote vreugde of geluk die veroorzaakt wordt door iets uitzonderlijks. Als je dat op Romeinen 13 toepast, hoofdstuk 15, vers 13. De zaligheid die wij hebben gekregen door God. Dat wij kind geworden zijn van God. En zoals de oudere garde wel eens zegt, God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen maar kinderen. Die volledig, totaal vergeven zijn van zonde. Die hun vorige leven hebben begraven. Die hun vorige leven, die daar niet meer over na hoeven te denken. Die toekomstgericht mag zijn. Die toekomst die zegt van, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alleen maar gerechtigheid woont. Is dat niet uitzonderlijk? Als we die check als het ware opentrekken. Marianne, je bent vergeven. Het verleden is uitgewist. Je bent mijn kind. Je mag samen met mij wandelen. Ik hou je hand vast elke dag. Ik zorg dat je niets overkomt wat je niet kan dragen. Ik zal altijd voor je zorgen, elke dag weer opnieuw. Is dat niet uitzonderlijk? Ik heb gisteren een nieuw woord geleerd. Antoniemen. Wie kent dat woord? Ik zie het één hand omhoog gaan. Antoniemen. Antoniemen is eigenlijk een woord dat betekent het tegenovergestelde van. Antoniemen, het tegenovergestelde van. Wat is het tegenovergestelde van vreugde? Wat is het antoniem van vreugde? Verdriet. Angst, smart, ongeluk, ellende, rouw, somberheid en leed. Dat is, als je dat intypt, dat is de woorden die naar voren komen als antoniemen voor vreugde. Marianne, jouw verdriet is verdwenen. Jouw smart is verdwenen. Jouw ongeluk is verdwenen. Jouw ellende is verdwenen. Jouw rouw is verleden. Je somberheid is verdwenen. Je leed. Het is allemaal weg. Dat is Christus. Dat is het werk van God. Dat is Romeinen 15, vers 13. Je bent gevuld met louter alleen maar vreugde. Verdriet? Kennen we niet meer. Smart? Kennen we niet meer. Ongeluk, ellende, rouw, somberheid, leed, we kennen het niet meer. Niet in de zin dat het ons niet meer kan overkomen, maar wel in de zin dat het ons niet meer beheerst. Dat is God. Dat is onze Vader. Dat is geloof. Dat is christendom. Al die dingen zijn verdwenen. Het woord vrede. Als je aan het woord vrede gaat denken, het woordenboek zegt, vrijheid van de geest van ergernis. Vrijheid van afleiding, vrijheid van angst, vrijheid van obsessie. Dat is wat dit woord betekent. Vrede. Wat zijn de antoniemen van vrede? Oorlog, onrust, angst, agitatie, conflict, ruzie, strijd, chaos, agressie. Allemaal verdwenen. In de innerlijke mens is het allemaal verdwenen voor de ware christen. Dat is onze God, die ons vult met louter vreugde en louter vrede. Het is verdwenen, het is er niet meer. Geen angst, geen oorlog. En nogmaals, dan praten we over onze innerlijke mens. Er is geen oorlog meer in onze innerlijke mens. Er is geen onrust meer in onze innerlijke mens. Geen angst, geen agitatie, geen conflict, geen ruzie, geen strijd, geen chaos, geen agressie. Het is allemaal verdwenen. Het is allemaal weg. Het hoort er allemaal niet meer bij. Dat is het christelijke geloof. En dat is wat God allemaal voor ons heeft bewerkt. Voor ons allemaal heeft gedaan. Op het moment dat wij heel vaak tegen hem zeiden, God, wij hebben je niet nodig. Nee, we willen je niet. Wij gaan onze eigen weg. We doen wat wij willen. God zegt maar, ik ben nog niet klaar. Ik wil jou iets gaan geven. En dit is wat God ons heeft gegeven in Christus. De derde. Het woord kracht. Sorry, het woord hoop is de derde. Wat zegt het woordenboek over hoop? Het gevoel dat men wil, ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Of dat gebeurtenissen goed zullen aflopen. Dus wat is hoop? Het gevoel dat iets daadwerkelijk bereikt kan worden. En van gebeurtenissen die goed zullen aflopen. De Bijbel is de getuigenis. Wat zien we in het leven van Abraham? Het liep allemaal goed af. Wat zien we in het leven van Daniel? Het liep allemaal goed af. Wat zien we in het leven van al Gods kinderen? Het liep allemaal goed af. Want ze waren vervuld van hoop. Ze hadden een vader die naast hen liep. Ze hadden iemand die hun nooit meer losliet. Ze hadden iemand die zei van, ik ben er voor je. Er was iemand die zei van, als je wijsheid tekort komt in het leven, vraag het maar en ik zal het geven zonder verwijt. Dat is geloof. Dat is onze Vader. Dat is Christus. Dat is de Heilige Geest. Wat zijn de antoniemen van hoop? Wanhoop. Hopeloosheid. Moedeloosheid. Pessimisme. En angst. En nogmaals, vul je eigen naam maar weer in. De ware christen. Arjan, geen wanhoop. Geen hopeloosheid. Geen moedeloosheid. Geen pessimisme. Geen angst. Het is verdwenen. Het is weg. In het geestelijke noemen we dat natuurlijk vooral. Want in dit leven overkomt ons van alles. Maar dat geeft niet. God is met ons. Zijn kracht is met ons, zijn liefde is met ons, zijn genade is met ons, zijn verlossing is met ons, zijn wijsheid is met ons, zijn vertroosting is met ons. Het is allemaal ons geworden, wat wij totaal niet verdiend hadden. Als laatste, kracht. Het woord kracht, als je dat in het woordenboek op zou zoeken, het vermogen om iets te doen of te handelen, de mogelijkheid om iets te doen of te volbrengen. Nou, dan is er één hele mooie tekst in het boek van Filippenzen. En wat zegt die? Ik vermag alle dingen door Jezus die mij kracht geeft. En dan is het klaar. Dat is alles wat we nodig hebben. Dat is waarom wij hoop en vrede hebben. Wij hebben een God van het onmogelijke. Emiel heeft gelezen met ons Psalm 147. buiten Johannes 6 en Johannes 16, zou ik jullie aan willen raden om, lees die Psalm 147 nog eens een keer door. En laat hem eens helemaal op je inwerken. Dan staat er ook in het begin, het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen. Dat is goed. Dat is goed in het leven om God psalmen te zingen. Waarom? Dan ga je kijken. Vers 2, de Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Zijn inzicht is onmetelijk, vers 5. Vers 6, de Heere houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. En zo gaat het verder over alle dingen die God doet. En dat is rijkdom. Hij bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt de verdrevenen. En zo zien we natuurlijk weer dat Jezus het zei in deze woorden. Kom allen tot mij die verlost, die belast en vermoeid zijn. En ik zal je rust geven. Broeders en zusters, we gaan besluiten. Wat een prachtige tekst, die Romeinen hoofdstuk 15 vers 13. En vooral als je hem gaat bekijken in de context van dat gehele boek van Romeinen. En we zeggen het opnieuw. Het boek van Romeinen is eigenlijk het verhaal van de verloren zoon. Je hebt gezegd, papa, ik hoef het niet. Ik waardeer het niet. Ik vind het hier eigenlijk niet meer leuk. Ik wil eigenlijk weg. Ik wil nog wel meenemen wat mijn deel is. En dan ga ik lekker weg. Hij heeft alles verbrast, om het zo maar te zeggen. Zoals we dat op zijn Nederlands zeggen. Alles verbrast. En dan gaat hij nadenken. Dan komt hij tot één conclusie. Ik heb nog maar één weg te gaan en dat is terug naar huis. En we weten wat hij zegt, toch? Hij zegt niet van papa, hier ben ik en ik wil weer alles hebben. Dan zegt hij papa, ik ben niet meer waard om uw kind genaamd te worden. En dat is ook zo. Hij was het ook niet waard. Maar wat zei God? God zegt, weg met al die argumenten. Je bent mijn kind, ik hou van je en je komt weer terug in huis. En het gemeste kalf wordt geslacht, een ring aan je handen, schoenen aan je voeten, een kleed. Alles wat hij niet verdiend had, dat kreeg hij. Maar weet je, die verloren zoon, dat zijn wij. Dat zijn wij allemaal. Dat is Emiel. Dat is Cor, dat is Patrick, dat zijn we allemaal. En toch zegt God, ik wil je vullen met louter vrede, met louter vreugde. Prijs de Heer. Amen.